Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit het gebed des Heren en daarvan het eerste en het vierde vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Vers 1 en vers 4 van het gebed des Heren. Lezing is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek der Psalmen, Psalm 119, en daarvan vers 121 tot en met vers 136. Psalm 119 vanaf vers 121 tot vers 136. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de Heilige Wet des Heren en na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan het tweede vers. Die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar Serum wetten. En wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen uit Psalm 119, vers 121 tot en met 136. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hoovaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging uw rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goede tierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht, maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart zij mijn ziel. De opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en gehecht, want ik heb verlangd naar uw geboden. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degenen die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van des mensen overlast, en ik zal al uw bevelen onderhouden. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht, en leer mij uw inzettingen. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 103, en daarvan het 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk eerst over het wereld rond. Loof, loof de Heer, gij zijn legermachten, gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. Vers 10 en 11 van Psalm 103. gemeente, wij geven onze aandacht vanmorgen aan zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus. Wij lezen samen vraag en antwoord 124. Vraag 124. Welke is de derde bede? Antwoord. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Het gaat in deze zondag over de derde beden. We staan stil bij drie aandachtspunten. Ten eerste de verloochening van onszelf. Ten tweede de gehoorzaamheid van het geloof. En ten derde de getrouwheid van de engelen. De eerste gedachte gaat over het verloochenen van onszelf. Wat is dat eigenlijk? Dat is ongehoorzaam zijn aan jezelf. Jezelf verloochenen, dat is nee zeggen tegen jezelf. Petrus heeft zijn meester verloochend, want wat zei hij toen? Ik ken hem niet. Petrus zei nee tegen de Heer Jezus. Dat is een ander verloochenen. Het tweede punt is de gehoorzaamheid van het geloof. Gehoorzaam zijn, dat heeft niet zoveel uitleg nodig. En dan het derde punt, de getrouwheid van de engelen. Want de engelen luisteren altijd naar alles wat God ze opdraagt en beveelt. Dit zijn onze drie aandachtspunten bij het overdenken van de derde bede. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw wil geschieden. Als eerste dus de verloochening van onszelf. Als we de derde bede overdenken, zou het wel eens heel anders kunnen gaan dan wij aanvankelijk zouden denken. Want deze derde bede is al heel vaak verkeerd opgevat en uitgelegd. Gaat u het maar na. Veel mensen zeggen bij deze bede dat je moet goedkeuren wat God in zijn raad besloten heeft. Daar moet je je bij neerleggen, want uw wil geschieden. Ik geef een voorbeeld van iemand die ziek is geworden. De omstandigheden zijn zo ernstig dat het ernaar uitziet dat hij niet meer beter zal worden. Soms zijn er dan mensen die bij zo'n zieke komen en dan zeggen, je moet zo ver komen dat je zegt, uw wil geschieden. Het gaat erom om eens willend te zijn met de heilige wil van God. Je moet er dus maar in berusten. Er verandert toch niets aan. Gemeente, dat is niet waar deze zondag over gaat. Het gaat hier niet om berusting en om niets doen. De Heer Jezus bedoelt met deze bede precies het tegenovergestelde. Het gaat er niet om dat wij passief het raadbesluit van de Heere goedkeuren. Maar we moeten eerlijk zijn. We hebben er zojuist over gezongen. En stil berust in uw beleid. Daarin moet ieder zich berusten, want al wat God doet, dat is majesteit. Het is majesteit, al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust. Maar dat is niet je hoofd in de schoot leggen. Gelukkig hebben we ook de laatste regel van dat vierde vers uit het gebed des Heren gezongen. Daar staat, en uw bevelen doe met lust. Die derde bede is juist iets wat we wel moeten doen. Geen berusting dus, maar gehoorzaam zijn. Dan kun je alleen maar zeggen, uw wil geschieden. Het is geen woord van de aarde naar de hemel, maar het is allereerst een spreken vanuit de hemel, vanuit God, naar deze wereld toe. Het komt vanuit de hoogte van de hemel. Dat woord vraagt zonder meer, uw wil, o God, uw wil, en niets anders. Daar gaat het ook om in Psalm 93. De Heere regeert, Hij is met hoogheid bekleed. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw in, eeuw uit, tot sieraad en tot eer. Uw wil geschieden. Geef dat wij zonder enig tegenspreken uw wil gehoorzaam zijn, zegt de catechismus. Wat is alleen maar goed? Uw eigen wil? Die is niet goed. Die eigen wil die is verdorven. En daarom zegt de catechismus dat we nee moeten zeggen tegen onze eigen wil. Kinderen, weten jullie het nog? Nee zeggen tegen jezelf. Jezelf verloochenen en afzweren. En dan alleen de wil van de Heere gehoorzamen. Dus het is een heel directe activiteit. Het is de activiteit van het geloof. Daarmee bent u in het hart van deze bede. Om de wil van God in zijn volle diepte te verstaan, om er nog meer zicht op te krijgen, wordt er wel onderscheid gemaakt in de wil van Gods besluit en de wil van Gods bevel. De wil van Gods besluit, die gaat om Gods raadbesluit van alle dingen. Als ik het heel eenvoudig en eerbiedig mag zeggen, God heeft besloten of de zon vandaag wel of niet zou schijnen. Dat kunnen we met elkaar niet tegenhouden. Het is de binnenkant van God. Mag ik het eens zo zeggen, dat de kinderen het ook begrijpen kunnen? Jullie willen wel eens graag om het hoekje van de deur kijken, toch? Wat zou je daar nu zien? Dat zou je wel willen weten, toch? Zo willen grote mensen ook wel eens bij God om het hoekje van de deur kijken. Maar die deur, die zit dicht. God laat niet toe dat wij zouden zien wat Hij besloten heeft. De hoge, heilige en soevereine God gaat door met het doen van zijn wil over het rond van deze aarde. Alles is daaraan onderworpen en ondergeschikt. De Heere doet dat alles, ongeacht wat zich daartegen verzet. Ook de duivel kan zich niet verzetten tegen God, ondanks zijn vele pogingen. Alle goddelozen op de aarde, alle onbekeerde kerkmensen, alle vijanden van God bij elkaar, kunnen niets daarvan tegenhouden. Soeverein en vol majesteit, zegt de Heere, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn weldagen doen. In Psalm 2 staat, zou nietig stof, u, jij, klein mensenkind, zou nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Vergis u niet, stervelingen, en let erop, God de Heere regeert, Hij volvoert zijn raad. Dat is de ene kant, de wil van Gods besluit. Nu de andere kant, de wil van Gods bevel. Als wij bidden, uw wil geschieden, vragen wij niet of de Heere alstublieft zijn raadbesluit wil doorzetten. Want dat gaat door, onafhankelijk van wie dan ook. En toch bidden we, uw wil geschieden. De Heere heeft om dit beeld vast te houden, de deur van de hemel op een gegeven moment open gedaan. De Heere heeft geopenbaard hoe Hij wil dat uw leven zijn zal. Dat andere, Gods besluit, dat is achter gesloten deuren. Maar de wil van Gods bevel, die gaat u heel nadrukkelijk aan. God geeft zijn bevelen. We horen de wet voorlezen. God die openbaart zijn wil aan ons, waarmee we van doen hebben. De Heilige Geest die werkt een hartelijke lust om te gaan in die wegen van de geopenbaarde bevelen van de Heere. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot zijn mij uw huis en tempelzangen, zingt Psalm 84. Echt een psalm voor de zondag. Opgaan naar het huis des Heren. Dan blijf je niet thuis. Als je iets van de donkerheid wilt laten opklaren, ga dan op. Het kan alleen in het midden van de gemeente, tenzij dat u ziek bent of een andere reden hebt. Dat is de uitwerking van de enige troost in uw leven, om hem van harte te volgen en gewillig te dienen. Daar gaat het om in het stuk van de dankbaarheid. Dat is wel een zaak van het geloof, een zaak die aangevochten wordt. Het is geen vanzelfsprekendheid. Er komt het nodige tegenop. De Satan, de wereld en uw eigen vlees. Gemeente, laten we eens nagaan en heel ver terugkijken. Heel ver, tot de eerste bladzijde van de Bijbel. Even in onze gedachten in het paradijs zijn. Daar zien we Adam. Had Adam iets met deze bede? Met de inhoud daarvan? Nee, helemaal niet. Adam en zijn vrouw, die hoefden hun eigen wil niet te verloochenen. Die hoefden geen nee te zeggen tegen zichzelf. Want beide zeiden zij alleen maar ja tegen God. De wil van God te doen, dat was de vreugde van hun hart. Dat was de blijdschap van hun leven. Psalm 119, die was er toen nog niet. Maar de inhoud daarvan wel. Uw liefdedienst, Heere, die heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nog nooit verdriet van gehad. Adam en Eva waren toen gehoorzame kinderen van hun vader die in de hemelen woont. En als Adam en Eva de wil van God doen en hem eren van ganser harten, van ganser zielen en met al hun krachten, dan komt de vraag, doet u dat nou ook? We kennen het versje nog wel. Vroeger had je van die poëziealbums, daar stond wel eens een versje in met de regel, leer mij willen en niet willen, wat gij wilt en niet wilt. Leer mij, zo zullen we straks ook zingen, leer mij naar uw wil te handelen. Dat is een belijdenis, gemeente, een schuldbelijdenis. Leer mij, want ik weet het zelf niet, ik kan het niet, ik doe het niet en ik wil het niet. Niets vanuit mijzelf en daarom leer mij uw paden. Geef dat wij uw wil gehoorzaam zijn en onze eigen wil ongehoorzaam zijn. Er is het een en ander gebeurd in het bestaan van de mens. Een grote omkeer in negatieve zin. Onze eigen wil die deugt niet meer. Gods wil is goed. En onze eigen wil is niet goed. Onze wil is verdorven. God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen met een wil. Daarin komt de heerlijkheid van de mens openbaar. Een hond of een poes die heeft geen wil, maar wel een instinct. Wij hebben onze wil, maar die wil spoort niet meer met die van God. Dat was in het paradijs wel het geval, maar dat is nu niet meer zo. De wil van God, de wet van God, die was in het hart van de mens ingeschapen. Die was door de Heere ingeschreven. God en de naaste liefhebben, dat was de korte inhoud van die wet. Doe dat, wees gehoorzaam en u zult leven. De wil van God was dus gehoorzaam zijn. De gehele wil van de mens die was er aanvankelijk op gericht om de Here te volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dat miste zijn doel niet, want het sloot naadloos aan. Wat een vrede lag daarin. Wat een rust lag er in het gaan, in dat spoor en in het doen van Gods wil. We zitten hier nu in alle rust in de kerk. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar als we eens even een sprong proberen te maken naar oorlogsgebied. Of naar landen in de wereld waar er honger is. Waar er vervolging is. Gehoorzaam zijn. Vrede en harmonie. Alles is weg. Want we hebben de band met God verbroken. De zondeval die verbrak de band. En die verbrak ook de gehoorzaamheid. We staan hier voor de spiegel van het woord van God. Zegt u het maar tegen God. Er deugt geen span van. Helemaal niets. Er is niets in uw leven dat kan bestaan voor het aangezicht van God. Vrede, dat is oorlog geworden. Het begint al bij de kinderen als ze ruzie maken. Wat kunnen ze dan hard zijn? Dat zit in ons. Vrede werd oorlog. Gemeente, hoeveel mensen heeft u al gedood? Want liefde werd haat. Alles verkeerde in het tegendeel. Rust, dat werd onrust. Als je een klein eindje verder rijdt, kom je al snel langs een kerkhof. Het leven is weg. De dood is ervoor in de plaats gekomen. Gehoorzaamheid? Het is ongehoorzaamheid geworden. Mijn naam zal koning kraaien. Zo stond dat ook in een gratis krantje. Twee meisjes die gingen op vakantie. Ze waren een jaar of 17. De bestemming was Kreta. Ze gingen er naartoe om Hollandse jongens te ontmoeten. En hun ouders zeiden: kijk uit dat je niet zwanger terugkomt. Maar doe wat je wilt en waar je zin in hebt. Dat is je eigen wil doen. Onze eigen wil verzaken. Daar is heel wat anders voor nodig. Om dat echt te doen, is Gods genade nodig. Zelf moeten we dan aan de kant komen te staan. Dan moeten we Gods wil voorrang geven. Aan Gods geopenbaarde wil. Niet aan de wil van zijn besluit, maar wel aan de wil van zijn bevel. We zingen nu eerst Psalm 86 en daarvan vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Vers 6 van Psalm 86.
Thank you.
aandachtspunt is de gehoorzaamheid van het geloof. Wat is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wat betekent dat? Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat is dus nee zeggen tegen onze eigen wil. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Als we dit zo belijden en de catechismus nazeggen, horen we daarin de roepstem van de Heere. Hij roept ons weg bij onze verdorven wil. Wij zitten hieraan vastgeklonken. Maar God zegt als het ware het volgende ervan. Het is je dood. Het is je ondergang. Ik wil wat anders in je leven. God die wil uw behoud. God wil uw redding. Uw zaligheid. Uw eeuwig leven. Vraagt u wat God van u wil? Hij wil dat u zich bekeert. Vandaag en morgen en alle dagen van uw leven. Dat is de openbaring van de wil van God in zijn woord. Ik kan nergens in de Bijbel vinden dat hij zou zeggen dat u zich niet zou moeten bekeren. Je kunt ook nergens vinden dat de Heere zegt, dat geldt nu voor alle mensen, maar voor u, voor jou niet. Integendeel, de catechismus geeft het zo prachtig aan. Geef dat wij en alle mensen. Alleen de goede wil van God zullen gehoorzaam zijn. Laat dat eens wegen op uw hart. Wij en alle mensen Gode gehoorzaam zijn. Is dat niet een van de mooiste en indrukwekkendste uitdrukkingen in de catechismus? Het wil zeggen dat wij en alle mensen God moeten liefhebben en vrezen. Ja, zegt u, maar niets. Slik maar in wat u zeggen wilt. Er staat, geef dat wij en alle mensen. Wat een schuld ligt er dan op ons mensen. Want wanneer hebben wij gebeden voor de zaligheid van alle mensen? Voor de zaligheid van kinderen? Voor de zaligheid van mensen die in oorlog met elkaar leven. Voor de zaligheid van Joden en alle Palestijnen. Voor de zaligheid van Egyptenaren, moslims, soenieten en alle andere mensen. Als je van de week eens een ogenblikje over hebt, schrijf het dan gewoon eens op een papiertje. Wij en alle mensen. Ik wil u wel even voor zijn. Onze vaders wisten ook wel van de soevereine verkiezing van God. Maar zij hebben de tekst van de catechismus samengesteld vanuit de liefde van hun hart, vanuit de vrezen des Heren en vanuit het geloof in God. Als de liefde van Christus je hart vervult, dan gun je de Satan geen onderdanen, geen enkele. Dan bid je inderdaad voor alle mensen. Hier zie je de opstellers als het ware smeken en worstelen aan de troon van Gods genade. Wij maken ons druk wanneer het gaat over het wel of niet algemeen zijn van het aanbod van genade. Hier staat, alle mensen, ruimer kan het niet. Ja, we weten aan de hand van de schrift dat niet alle mensen zalig worden. Maar dat wil niet zeggen dat we niet voor alle mensen moeten bidden. Eens bad een ouderling in de consistorie in het gebed voor de dienst het volgende. Heren, mag er één tot bekering komen? Hij liet toen even stilte vallen. En daarna bad hij één. Maar we zijn met veel meer. Het was een vrij grote kerk. Heren, wij bidden het u voor allemaal. Maar als het voor één werkelijkheid zal zijn, dan is dat een wonder waarvan de eeuwigheid getuigen zal. Onze belijdenis is geen dode orthodoxie, maar het getuigt van een levend geloof. We belijden daarin dat de dood van de Zoon van God van een eeuwige kracht is, van een oneindige waardigheid, dat die dood overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonden van heel de wereld. U mag er geen verkeerde conclusies uit trekken. Dat willen de mensen dan ook weer graag. Als dit beleden wordt, dan is het niet iets wat uit uw of uit mijn hart komt. Maar waar komt het dan wel vandaan? Het is gegrond op het werk van Christus. Dan worden u, jij en ik aan de kant gezet. Ja, allemaal. Want hij sprak het. Ik kom, o God, om uw welbehagen, om uw wil te doen. Daar heeft u het Lam van God, het bloed van het Lam van God. Uit zijn verdiensten putte de Heilige Geest om zondaarsharten te overtuigen en te overreden. Uit hem, de Heer Jezus Christus. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Vanuit zijn verdiensten wordt uw wil geknakt en gebroken. Ja, dan gaan we vragen, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Dat is geen gebed van een keer, maar levenslang, elke dag weer. De genade van de gehoorzaamheid die blijft nodig. Aan de bediening uit Christus komt nooit een einde. Wanneer de Heere zijn kinderen wijst op het volmaakte werk van het Lam van God, dan kom je op de bodem van het gebed. Gehoorzaam zijn. We kijken in gedachten naar de Heere Jezus. Hij zei het. Het is mijn spijs dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heb. Zijn gehoorzaamheid was een volkomen gehoorzaamheid. De Heer Jezus die heeft nooit gezegd, dat doe ik niet. Nee, het was mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Dat is gebleken toen hij werd gelegd in de kribbe van Bethlehem. Toen hij door de duivel verzocht werd, toen hij de doornenkroon droeg, toen hij hing op Golgotha, op het vloekhout der schande, toen heeft hij als borg alle gerechtigheid vervuld. Hij is gehoorzaam geweest. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Berusting? Zich erbij neerleggen? Nee, het was in zijn hart. Vader, ik zal gehoorzaam zijn en uw bevelen doen met lust, zelfs als ik de beker van uw toorn moet leegdrinken tot in de dood. Over hem zegt de Heilige Geest, en dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Heeft u zo gebogen in uw leven, onder wat God geopenbaard heeft? Want sta je met een mond vol tanden, en met een hart vol zonden? U wist het altijd zo goed. U kon het altijd wel, en u deed het altijd wel. Maar als Gods woord zich richt op uw hart en op uw leven, sprak u God echter in dat alles tegen? God tegenspreken. Er staat ergens in de Bijbel dat de Heer Jezus het tegenspreken van de zondaren heeft verdragen. Als dat geschreven wordt in uw leven, dan zit het niet in de tranen, maar dan breekt dat uw hart. Wanneer Gods genade openvalt in deze Heer Jezus Christus, die dit allemaal over zich heeft laten komen, die dit tegenspreken heeft verdragen en op zich heeft genomen, op het kruis, het tegenspreken van de zondaren. Daar lopen ze. Op Golgotha was het druk. Wat doen al die mensen daar toch? Tegenspreken. Spotten met de Heer Jezus. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Tegenspreken. Zelf die twee moordenaars die aan weerskanten van het kruis van Jezus hingen. Gelukkig zal die ene straks zijn eigen wil verzaken als de Heilige Geest in hem werkt en hem confronteert met de koning der koningen. Als de liefde van God zijn hart breekt, dan vergaat hem al de lust om tegen te spreken. Als er genade valt voor een Saulus van Tarsen of voor een stokbewaarder, dan horen we de roep om genade. Dan is het, leer mij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is een roep om genade. Genade voor een tegenspreker, voor een lasteraar. Genade uit die ene. Ik voor u. Anders had u voor eeuwig de dood moeten sterven. Hij zei het. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik ben gehoorzaam. Uw wil geschieden, Vader. Ik ga in alles in het spoor van uw woord. Immanuel, God met ons. Om zijnentwil. We gaan het meezingen uit Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Vers 1 van Psalm 73. Derde gedachte, de getrouwheid van de engelen. En gemeente, hoe ver heeft u het gebracht in de heiligmaking, in de dankbaarheid? Een aardig eindje? Een schouderklopje voor jezelf? Kan dat? Nee zeggen tegen jezelf en dan toch inschatten dat er wel wat is in je leven? Jezelf verloochenen. En je eigen wil verzaken? Er zijn soms mensen die zo over de heiligmaking voor en de heiligmaking naspreken. Maar dan is de vraag, hoe ver bent u gevorderd? Zo ver als de engelen. Gehoorzaam zijn is dat een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw bedient en uitvoert, als de engelen in de hemel dat doen. Daar heeft u het weer. Schuld en ellende in het stuk van de dankbaarheid en van de heiligmaking. Dat kan ook niet anders. Want wie durft zich met de engelen gelijk te stellen? Maar de Heere Jezus leerde dit wel zo in het allervolmaakste gebed aan zijn jongeren. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De engelen worden als voorbeeld opgevoerd. Gelijk als staat er, dus identiek. We moeten hetzelfde zijn. Wat zit er een sterke kracht in dat voorbeeld? Het is niet maar een beetje erop lijken, maar er staat een is gelijkteken. Ik hoor iemand zeggen, je moet niet op een engel lijken, maar je moet op Jezus lijken. Dat is helemaal waar. Maar als u daarmee denkt er onderuit te komen, dan vergist u zich. De engelen die zijn gehoorzaam en daarmee lijken ze ook op de Heere Jezus. We moeten in onze gehoorzaamheid op de Heere Jezus lijken. Je kunt ook zeggen, lijken op de engelen, want die lijken op hem. Lijkt u op de engelen? Bent u als een engel, als een dienaar van God die de stem van God gehoorzaam is in alle dingen van het leven? We hebben zojuist gezegd dat we nergens kunnen lezen dat de Heer Jezus ooit gezegd heeft, Vader, dat doe ik niet. We kunnen ook nergens lezen dat een engel dat gezegd heeft. Heere God, u beveelt me dat wel, maar ik doe het niet. Nee, de engelen zijn dienaren van God die gehoorzaam zijn aan het woord van God. Zij zeggen nooit, nee Heere, dat doe ik niet. Ja, de gevallen engelen wel, maar het gaat nu om de engelen in de hemel. Die worden uitgezonden omwille van degene die de zaligheid zullen beërven. Engelen, het zijn gedienstige geesten die in het spoor van God gaan, die de wil van God de Vader volbrengen. Legioenen van engelen in de kerstnacht staan op aarde. Ze zingen hun lofzang uit, ere zij God in de hoogste hemelen. Er was er niet één bij die zei, ik zing niet mee. Alle engelen die daarbij aanwezig waren, die hebben het uitgezegd, ere zij God. Evenmin heeft de engel die de boodschap van de zaligmaker mocht brengen gezegd, dat doe ik niet. Als de boodschap gebracht is, is daar terstond een menigte van hemelse heerlegers die God loven en prijzen. Het zijn krachtige helden. Geen engeltjes die door het luchtruim zweven. Nee, laat ze het maar niet horen. Het zijn krachtige, sterke helden die het woord van God volbrengen. Het zijn gedienstige geesten. Gedienstig waren de engelen ook op het paasfeest, toen de boodschap gebracht moest worden dat Jezus uit de doden is opgestaan. Ze zeiden tegen discipelen, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Engelen zullen straks ook op de dag van Jezus glorie aantreden. Engelen zijn dan ook betrokken bij het eindgericht. Altijd zijn de engelen op hun plaats, als de bozen van de rechtvaardigen straks zullen worden gescheiden. Altijd gaan zij in het spoor wat de Heere hun opdraagt. Wat zeggen de engelen over ons leven? Als het gaat over ons dagelijkse werk, lijk je op een engel als je achter de computer zit? Overtreedt u de wet niet als u in de auto zit? Bent u getrouw en gedienstig als de engelen als u in gesprek bent met een ander? Engelen praten evenmin achter uw rug om. Gemeente, U doet dat toch ook niet? Engelen als voorbeeld in uw leven, in alle verbanden van ons bestaan, de besteding van ons geld, en als er een verband ligt met de opwarming van de aarde, waar ligt de schuld van de mensen in de gevolgen van ons handelen? Als er bijvoorbeeld een dijk doorbreekt, kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Dan kunnen we zeggen, had God het niet kunnen voorkomen? Maar gemeente, wie heeft die dijk op die wijze aangelegd? Waar liggen de verantwoordelijkheden van ons leven? Bij je vrouw, je ouders, bij je kinderen? Gehoorzaam zijn. Maar dan geen kadaverdiscipline, zo in de trant van, dat moet nu eenmaal. Nee, met liefde, van harte willig en bereid. De Heere stelt de eis van de zelfverloochening. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, die zegt nee tegen zichzelf. De Heere zegt dan, u moet uw kruis opnemen. Dat krijg je niet opgelegd, dat kruis, maar dat moet je oppakken. Die nemen zijn kruis op, midden in de wereld. Niet opzij gaan voor de aanvallen van deze of gene, of voor allerlei praatjes, maar staan zoals de engelen, getrouw. Waarachtig zijn op de plaats waar de Heere u gesteld heeft, zelfverloochenend kruis dragen. Brengt u daar iets van terecht? Er is iemand die alles volbracht heeft, en als die ene er niet was, dan zakte onze zelfverloochening als een kaarthuis in elkaar. Gods kinderen, die zijn niet volkomen. Ze zijn niet volmaakt, niet goud geramd in zichzelf. Maar omwille van die ene, omwille van de Heer Jezus Christus, proberen zij wel zichzelf te verloochenen, gehoorzaam te zijn en naar de hemel kijken te zeggen, Heere, lijk ik op een engel? Amen. Eindigen nu met dankgebed. Heren, zo mochten we op deze zondagmorgen ook iets horen van die enige troost in leven en sterven, waartoe Hij ook mij door zijn Heilige Geest Hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Heren, dat kan nooit uit ons eigen hart en leven voortkomen, dat hebben we gehoord. En daarom heeft U, uw discipelen, dit gebed geleerd, of u het geven wilt, of u het schenken wilt, omwille van die ene, de Heer Jezus Christus, die dat wel gedaan heeft. En dan mogen we het weten, Heer, dat als we dit gebed bidden, al is het een gebed tegen onszelf in, dat het u een welgevallig gebed is, omdat u het onszelf geleerd heeft, wilt u het ons dan maar leren bidden, Heren, opdat het zo zal zijn, dat niet alleen voor uw troon, niet alleen in de hemelse heerlijkheid, maar ook hier beneden, daar toch iets van gevonden wordt, van dat geschieden van uw wil. Dan mag er ook een zucht zijn naar de volkomenheid. Geef dat wij en alle mensen, dan sluit dat toch ook in, Heren, dat u het zelf zal geven, als vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus, dat eens de aarde weer vol zal zijn van de vreze des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heren, wilt u geven dat daar het uitzien van uw kerk naar gericht zal zijn, naar die dag dat dat op de aarde weer zo zal zijn, zoals het ook in de hemel is. En mag het dan zo zijn dat wij door uw genade ook allen in die zegen mogen delen. We danken u voor het woord waarmee u tot ons kwam. Wilt u het binden op ons hart, dat het ook een gebedengebed voor ons zal zijn. We bidden u om uw zegen in het verdere van deze zondag. Ook als er vanavond een lijnend stof zal worden gepreekt. Als het ook voorbereiding is op de bediening van het heilige avondmaal. We willen u bidden. Wilt u uw licht en uw waarheid neerzenden vanuit uw hemel in ons midden? Wilt u dominee Sonneveld geven wat hij nodig heeft in het brengen van uw woord? Wilt u naar ons gebed luisteren om uw zoon, de Heer Jezus Christus? Amen. Gemeente, tot slot zingen wij Psalm 110, vers 3. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. De dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.